Goedenavond, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst, waarin dominee Zijlstra uit Ede zal voorgaan. De organist is vanavond Bernard van Beek en de bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie Kramp gegaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is bestemd voor de diaconale noodhulp. Dat is vanochtend anders afgekondigd, maar dat is de echte diaconale collecte. En diaconale noodhulp is er om mensen, gezinnen en naasten te helpen op het moment dat het echt nodig is. Daarvoor is geld nodig. Uw gift is van harte welkom. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. Alle collecten worden van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande psalm 93, vers 1 en 3 uit de nieuwe psalmrijming. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat wat zijn hand begon. En genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu vervolgen door van dezelfde psalm, psalm 93, het vierde vers te zingen. Dus psalm 93, vers 4, ook uit het liedboek De Nieuwere Berijming.
Thank you.
Laten we nu samen bidden voordat we met elkaar ook de schriften mogen openen. Heren, we danken u dat we ook voor de tweede keer op deze zondag, de opstandingsdag, in uw huis kunnen zijn. U roept uw gemeente samen en we mochten die roepstem horen. Heer, en hopelijk was het een dag van rust, van ontspanning, van dicht bij u zijn. Maar misschien is de dag ook wel anders gelopen. U weet hoe dat in ons leven is, wat er allemaal speelt, wat ons beweegt, wat ons enthousiasmeert. Maar ook wat misschien wel neerdrukt en onze gang door het leven traag of misschien ook wel zwaar maakt. Maar we mogen hier zijn of verbonden door de techniek deze dienst meevieren. En u houdt het huis in stand. Dat zongen we. Ook door uw heiligheid. U schept er niet alleen behagen in. Het is uw eer om uw kerk ook in de wereld te laten blijven. En die ook te laten leven en te werken. Heer, niet omdat de kerk een doel in zichzelf is, maar omdat wij dienstbaar mogen zijn aan dat grotere, uw koninkrijk dat komt, waar u zelf in Christus ook het voortouw in hebt genomen. En Heer, in dat vooruitzicht, ook in die hoop, zijn we hier bij elkaar. En bidden wij ook om de Heilige Geest, die ook een getuige is van dat rijk, en die ons ook het geloof en de hoop schenkt om daar ook naar uit te blijven zien en ons daarvoor ook te laten gebruiken door u, met de gaven die u geeft. Heer, laat die geest vanavond in ons werken. Open ons hart, ja, heel ons leven voor uw woord. En maak dat dat woord dan ook krachtig is om ons te bemoedigen. Ook in deze tijd van gemeente zijn, midden in de wereld, met alles wat er op ons afkomt. Heer, spreek tot ons, bouw ons geloof, geef ons kracht. Bemoedig ons, zodat wij ook de nieuwe week weer aan kunnen. Omdat we weten, wij gaan niet alleen, maar u bent erbij en u bent trouw. Heer, mogen we dat in deze dienst ook ontdekken, ervaren. Mogen we erin gesterkt worden door uw woord. En laat alles meewerken in alles wat wij doen. Zodat ook deze dienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Zo bidden we het. In Christus' naam alleen. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten uit Gods woord. Allereerst uit Jesaja 43, vers 1 tot en met 12. Jesaja 43 komt uit dat tweede grote deel van het profetenboek. In ieder geval wordt in drie delen ingedeeld. De eerste gedeelte, hoofdstuk 1 tot en met 39. En dan het tweede deel, hoofdstuk 45 tot en met 55. En dat wordt ook wel het troostboek, het bemoedigingsboek genoemd. En dat mogen wij ook horen wanneer we luisteren naar Jesaja 43. In het hoofdstuk daarvoor heeft de profeet ook duidelijk gemaakt, of moet ik eigenlijk zeggen, heeft de Heere bij monden van de profeet dat gedaan, waarom die ballingschap nodig was. En dat het volk de Heere misschien wel zou kunnen aanklagen, maar ja, dat het eigenlijk geen recht van spreken heeft. Het is toch echt hun eigen schuld geweest, hun afkeer van God, waardoor de ballingschap gekomen is. Maar dan in hoofdstuk 43 horen we ook de andere kant, dat namelijk die ballingschap niet het einde is en dat God zijn volk vasthoudt. En dan lezen we, maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. En wanneer u zult gaan door het water, zal ik bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. En wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik, de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland, ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Sheba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar ze ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. En ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. En laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laat alle heidenvolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen? Laten ze hun getuigen naar voren brengen, opdat ze in het gelijk gesteld worden. En men zal horen zeggen, het is de waarheid. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb, opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en naar mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen en er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Tot zover de eerste lezing. En dan lezen we ook met elkaar uit het Nieuwe Testament, uit de brieven. En we lezen vanavond uit de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus en ook uit het eerste hoofdstuk. En daar prijst de apostel in het begin ook de drie enige God om zijn barmhartigheid, dat hij ook de mensen die geloven opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus Christus. Maar dan spoort hij ze ook aan om vast te blijven staan in dat geloof en waakzaam te zijn. En dat juist ook in tijden van verdrukking. En dan lezen wij vanaf vers 17. En als u hem, dat is God, als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. En door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. En u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Tot zover de beide lezingen. Wij willen nu met elkaar zingen uit op toonhoogte, lied 347, vers 1, 4 en 5. De ware kerk des Heren. Dus lied 347 uit op toonhoogte, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Straks na het amen van de uitleg en de verkondiging, dan willen we zingen gezang 314, vers 1 en 3 uit het liedboek. Gezang 314, 1 en 3 uit het liedboek. Gij die gelooft, verheugt u samen. Het is God die trouw zijn kerk bewaart. En daar gaat het eigenlijk ook over in de verkondiging. Die trouw van God die er is, waardoor hij zijn volk, zijn kerk bewaart. Gebed van onze Heer Jezus Christus. Misschien heb je wel eens zelf ook een stuk grond gekocht. Het kan zijn voor een huis, hè, dan hoort dat er vaak bij. Maar het kan hier in de omgeving natuurlijk ook zijn omdat je een bedrijf hebt waar je grond voor nodig hebt. Misschien ook wel in de landbouw. Hè, dat je zegt, ik heb grond nodig om gewassen te kunnen telen of juist om ook het vee te kunnen weiden. En ja, daar is dan een vastgestelde prijs voor tegenwoordig. En die prijs die kan ook verschillen, hè? Het hangt van de bestemming af. Een stuk grond kopen, dat kan al een hele investering zijn. Maar land kopen in de zin van een heel land, ja, dat is nog wat anders natuurlijk. Hè? Er zijn onder ons denk ik niet mensen die dat zomaar kunnen doen. Hè? Je hebt ze in de wereld wel, hè. De Amerikaanse president die heeft er al een tijdje op aangedrongen dat hij Groenland graag wil hebben. En hij zei ook, ja, we gaan het gewoon kopen. Nou, hij is ook niet de eerste die dat heeft geprobeerd. Na de oorlog heeft president Truman, die heeft het ook geprobeerd. En die heeft er toen 100 miljoen in goudstaven voor geboden. 100 miljoen dollar voor Groenland, ja. En tegenwoordig bij Trump besef je wel van, nou, er moet ook een voordeel zijn. Het gaat niet alleen maar om de strategische ligging. Er zitten allerlei grondstoffen in de grond. En nou ja, als Trump ergens iets aan kan verdienen, dan doet hij dat graag. Hè? En nou lezen we in de Bijbel ook over God zelf. Die bereid is om, landen als los geld, als losprijs te geven voor het volk Israël. En dat is toch wel bijzonder. Want ja, dat volk, laten we eerlijk zijn, het was Gods volk. Maar in de praktijk van dat volk stelde het nou niet zoveel voor. En van dat hele volk was uiteindelijk ook weer niet zoveel over door de ballingschap. Hè? De belangrijkste mensen, het overheidsapparaat, maar ook degene die het geld goed konden beheren. De economen, die hadden de Assyriërs allemaal gevangen genomen. Die hadden ze juist ook naar Babel gebracht, want dan konden ze makkelijk alles besturen. Dan kon je ook goed controleren of ze wel deden wat je wilde. En ja, dat betekende natuurlijk voor de mensen die achterbleven dat heel ingewikkeld was. En dat het land waarschijnlijk ook in verval is geraakt. Hè? Esra, Nehemia, die moeten het allemaal weer opbouwen. En het gaat niet vanzelf, het gaat ook onder dreiging. Maar dan komt God, die God die ook tegen het volk Israël heeft gezegd, ja, jullie kunnen daarover klagen bij mij, maar het is eigenlijk toch echt jullie eigen schuld. Hè? Jullie hebben je van mij afgekeerd, je hebt andere goden aanbeden. Maar diezelfde God, die is toch de God van het volk. En die houdt dat volk ook vast. En dan komt er ook in die profetie van Jesaja, juist in dat tweede deel, komt ook echt een bemoedigend woord tot het volk. God zegt, kijk, ik ben je schepper. En ik ben ook degene die je heeft gevormd. Dat eerste woord, dat schepper, dat vinden we ook aan het begin van de Bijbel. En dat tweede woord, hè, over dat vormen, dat is dat boetseren, hè, dat in de hand van de pottenbakker, hè, die je vormt naar zijn beeld. Dat werkwoord staat daar op de achtergrond. En dat zegt iets over een God die voortdurend met zijn volk aan het werk is. Die mensen ook niet maar hetzelfde laat blijven. Maar die in al dat scheppende, maar ook in juist dat knedende werk, wat voor een volk en voor ons mensen ook persoonlijk soms best ingrijpend is. Hè? Want ja, misschien had je zelf een hele andere vorm van leven in gedachten. Maar God wil het anders. Maar die God bemoedigt, die zegt, wees nou niet bang, want ik zal je vrijkopen. Vrijkopen. Dat betekent dus dat je niet vrij bent. In ballingschap. Heel duidelijk voor het volk Israël. Maar misschien bij ons ook wel. Hè? Er kunnen zoveel dingen zijn die je in de greep houden. Leef je je leven gewoon in een bepaald tempo? Of word je eigenlijk geregeerd, gedomineerd door je agenda? Door het moeten bereiken van successen? Wordt je leven eigenlijk bepaald door de social media? En of je dan wel past bij de succesfactoren die je daar steeds worden getoond. Terwijl de werkelijkheid bij veel van die mensen die dat soort filmpjes maken toch echt ook wel anders is. Maar toch, het trekt aan ons. Hè? En je ziet ook dat ook in die tijd waarin dus de afgoden trekken aan Israël met alle gevolgen van dien, dat God er ook steeds weer nadruk op legt om tegen zijn volk te zeggen, en dat zegt hij tot op vandaag de dag, er is maar één God. Ik ben de Heere. En daarvan moet je ook getuigen. En misschien ook begint dat wel met de getuigenis ook wel ja, van binnen. Dat je het ook jezelf steeds weer, ja, als het ware, aanzegt. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van de geest. Er is maar één God. En al het andere, dat zijn goden, machten. Maar die mogen geen hoofdletter dragen. Die mogen ons bestaan niet domineren. En zo is God dus bewogen met het volk Israël. En hij zegt, ik zal het vrijkopen. En wat heeft hij er dan voor over? Hè? Egypte, Nubië, Sheba, ruil ik tegen jou. Want je bent zo kostbaar, zo waardevol. Ik hou geweldig veel van je. En zo is God dus met zijn volk bewogen. Ze hebben het zelf niet verdiend. Nee, ze mogen ook niet klagen over de ballingschap, al is het natuurlijk zwaar. En worden ze ook onderdrukt in het belijden van God zelf. Maar het is toch wel hun eigen schuld, omdat ze niet sterk zijn geweest toen het nodig was. Maar tegelijkertijd, en dat is ook denk ik het wonder, hè, van als je een christen bent. En de catechismus die vat dat in zondag 1 eigenlijk heel mooi samen. Hè? Wat is nou je enige troost, beide in leven en in sterven? En dan begint er dan mee dat ik het eigendom ben van Christus, mijn zaligmaker, die mij heeft gered. Ja, er zou ook letterlijk kunnen staan, die mij heeft vrijgekocht uit de macht van de boze. Omdat Christus zijn leven gaf. Ja, wat heb je over voor een mensenleven? Sommige mensen maken dat mee, hè? Dat iemand wordt ontvoerd, dat er losgeld wordt gevraagd. Dan gaat het al gauw over ja, gigantische bedragen. En toch denk je, mensenleven, dat is eigenlijk niet te koop. Hè? Dat kun je bijna niet in geld uitdrukken. En zo laat God eigenlijk ook zien in dit gedeelte, ook in het Oude Testament, dat hij zegt, kijk, wat ik er wel niet voor over heb. Dat is eigenlijk niet in geld uit te drukken, ook niet in goud en in zilver. Nee, ik heb er alles voor over om jullie vrij te kopen. Zodat je weer terug kunt keren naar het beloofde land. En dan mag je dus weten dat God daarin meegaat. Hè? Want het is nog niet zo ver. En de woorden die ook in Jesaja 43 dan klinken, bijvoorbeeld in vers 2. Ja, die doen ook echt herinneren aan de tocht dwars door de woestijn. Hè? En ook door de Schelfzee. Het is een soort echo. het water dat het leven kan bedreigen, maar ook het vuur, ja, de verzengende hitte van de zon, die een mens, terwijl die het zelf nog niet eens doorheeft, levensbedreigend kan verwarmen. Maar God zegt, ik zorg ervoor dat je beschermd door dat alles heen komt. Op weg naar de ware vrijheid. Op weg naar het beloofde land. En mogen wij dat vandaag de dag ook niet geloven en vertrouwen. Dat God ons zo ook door het leven leidt. Niet alleen individueel. Maar juist ook als kerk. En als kerk zijn we ook niet volmaakt, dat moeten we ook eerlijk belijden. We lopen ook wel eens tegen dingen aan waar we niet uitkomen. Er gebeuren ook dingen onderling, dat kan zomaar. Iemand bedoelt iets heel goeds en nou, het valt volkomen verkeerd. Of het is misschien net op het niet helemaal goede moment. En wat kan het soms teweeg brengen? Ook omdat we niet met elkaar in gesprek gaan en elkaar niet begrijpen. Omdat we niet echt luisteren naar de ander. Maar bij God is er altijd weer een weg vooruit. God zegt, je bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Ik heb je het leven gegeven. En dat kneden, dat vormen, dat gaat ook door. En het initiatief ligt gelukkig ook bij mij. Want dat moeten wij ook geloven en vasthouden. Hè? Het ligt bij de Heere God. En dat mag ons vertrouwen geven. Want die God is, ondanks dat hij dus heilig is, ook genadig. En dan zegt hij ook, kijk, ik wil dat ook allemaal weer herstellen. Ik heb er alles voor over. En ik zorg ook dat ook als zo'n gemeenschap en een volk verstrooid is geraakt door alles wat er mis is gegaan, dat ik het weer bijeenbreng. En dan kan je in het klein denken, hè? Soms ook in een gemeente. Maar je kan ook in het groot denken, als het gaat om de wereldkerk, met al die vertakkingen die er zijn, en waar wij, ook protestanten, bijna wel een patent op hebben, hè? Hoe je een kerk kunt splitsen. Het kan soms gaan over dingen waarvan we achteraf ook zeggen, was dat het nou waard? Was dat nou goed? En daarom is ook het zoeken naar eenheid met alle christenen is ook goed. Juist omdat wij allemaal leven van die ene genadige God. Die God die uiteindelijk wil dat alle één zijn. Maar dat vraagt dus ook vertrouwen, dat we in alles vertrouwen op God, dat we ook zoeken en verwachten van hem dat hij dat werk van die bevrijding en van die eenwording ook zelf steeds weer met ons aangaat. En dat hij ons erin voorgaat. En God heeft er dus alles voor over. En dat zie je in het Nieuwe Testament helemaal. Als we nu kijken naar die eerste brief van apostel Petrus, die gemeente die dan ook echt het niet makkelijk heeft, die al te maken heeft met vervolgingen, met allerlei vormen van verdrukking. Ja, dan is dat toch een brief met hoop en met bemoediging. En dan schrijft de apostel ook, onthoud nou goed dat je leeft in vrezen voor de Heere God. He, dat het hoogste gezag en ook het diepste ontzag voor hem alleen er is. En dat je daar ook aan vasthoudt. Omdat dat ook nodig is. En tegelijkertijd beseft dan ook dat die God een God is die je heeft vrijgekocht. Als het gaat over zijn gemeente, dan benadrukt hij dat nog eens heel duidelijk. Hè? Kijk, die volken in Egypte, in Sheba, dat zijn uiteindelijk volken, die wisselen steeds weer van samenstelling. En de ene keer is dat volk misschien groter geweest en dan weer klein door allerlei gebeurtenissen. Het was allemaal kwetsbaar, je zou ook kunnen zeggen, het was ook allemaal vergankelijk. En daarom zegt de apostel ook, en dat is heel bemoedigend, van besef nou, we zijn niet met vergankelijke dingen vrijgekocht. En dan noemt hij dingen, nou, die zijn tegenwoordig best wel waard, hè? Zilver, nou, valt nog mee. Maar goud, dat is op dit moment, ja, iets. Daar stellen veel mensen ook hun vertrouwen op, hè? En het heeft een hoge waarde, zeker nu er allerlei andere producten in crisis zijn. Maar zegt God daar tegenover vanuit het evangelie van ja, zet je kaarten daar nou niet op. Want uiteindelijk gaat ook dat voorbij. Maar jullie zijn vrijgekocht van je zinloze levenswandel door het kostbare bloed van Christus. Dat smetteloze lam. Gelijk dus weer een verwijzing naar Pesach, naar Pasen. Dat is nou het geheim van de gemeente. Je bent vrijgekocht door Christus, door het offer dat hij bracht aan het kruis. Dat is de losprijs die voldoende is, waar ook niets meer overheen zou moeten. Ook geen prestatie van mijn kant, absoluut niet. Maar dat is het nu. Het kostbaarste heeft de Vader gegeven. Zijn eigen zoon. En ja, je zou kunnen zeggen, hè, als je daar niet zoveel kennis van hebt. Nou, kostbaar bloed. Er zijn mensen die zijn bloeddonor. Hè, die geven dan nou, soms behoorlijk wat bloed, hè, bij zo'n donatie. Moet je soms ook even van herstellen. En gelukkig, ons lichaam als het gezond is, kan dat ook. Maar het kostbaar bloed, dat slaat hier op de hele Christus. Hè? Zijn hele leven. Met al zijn eer, met al zijn volmaaktheid. Heeft hij zich geofferd. Om ons te bevrijden. Om ons los te kopen uit de greep van de duivel. En de zonde. En de dood. Om ons een levende gemeente te laten zijn. Zodat we een zinvolle levenswandel hebben. Namelijk met de goede richting. Achter Jezus aan. In zijn voetsporen. En daar met elkaar naar zoeken. Daar met elkaar ook uit leven. Maar dat heeft God er dus voor over gehad. Niet in geld uit te drukken. Niet met goud of zilver te vergelijken. Maar daar mag ik dus van leven. Daar mag ik dus op vertrouwen. En door hem, door zijn offer, mogen wij ook vrijmoedig gemeente zijn. En dan vraagt dat dus ook om een bepaalde, ja, een geheiligde levenswandel. En de apostel Petrus drukt dat dan onder andere uit in dat we elkaar onvoorwaardelijk lief hebben. Omdat we onze zielen gereinigd hebben. Door het evangelie, door de werking van de geest. Omdat we een nieuw hart hebben ontvangen. Ja, door het offer van Christus. Doordat we daarop vertrouwen, daarin geloven. Dat is toch bijzonder, hè? Dat God dat ervoor over heeft gehad. In die dagen al, terwijl dat volk Israël opnieuw niet volmaakt was en zich eigenlijk ook zo makkelijk tegen hem keerde, op een handjevol volgelingen na, ja, die bij de gevangenneming ook nog wegvluchtte en hem soms ook nog verloochende. En toch die Petrus, die Johannes en Jacobus, en al die andere leerlingen, de meeste van hen zijn toch maar hele trouwe volgelingen gebleven, ook na Pasen. En zijn ook steunpilaren van de gemeente geworden. Misschien zijn dat dan wel ook de rolmodellen waar we ons aan op mogen trekken. Niet die volmaaktheid, waarbij alles perfect is, zoals die filmpjes in de social media je willen doen geloven. Nee, lees dan het evangelie. Het eerlijke, ruwe, maar ook bemoedigende verhaal. Van God die zijn weg met ons mensen gaat. Die zijn volk verzamelt. Niet uit de allerbeste, maar uit zondaren. En die dan zegt, kijk, daar offer ik mijn zoon voor. Zijn kostbaar bloed, dat is er voor hen. Om die te redden, om uit hen een gemeente te vormen. En zeker dan is er wel een opdracht om ook zo volmaakt mogelijk te leven. Maar wel in het voetspoor van Christus. Niet dat wij dat zelf allemaal moeten verzinnen. En is dat ook niet bemoedigend? Dat God zelf ook die weg als het ware voor ons baant. En dat hij het zelf dus ook is die zijn gemeente vrijkoopt. Die zijn gemeente ook in stand houdt. Er zijn heel wat kerken plaatselijk die zich best wel zorgen maken. Hebben we nog voldoende mensen om een kerkraad te vormen, om de gemeente te besturen? Hebben we nog genoeg mensen om andere taken uit te voeren? Zelfs de landelijke kerk heeft er afgelopen weekend in de synode nog weer over vergaderd. Hoe moet dat met van die hele kwetsbare gemeente? Moeten we daarom ook de eisen niet anders maken? Een soort mini-kerkenraad van 3 leden, waarmee je dan toch een hele gemeente kunt besturen en zelfstandig kunt blijven. Of als dat niet meer lukt, dat je toch een 4-plek of een andere vorm van gemeenschap hebt. En dat er dan elders misschien een kerkenraad is die je onder haar vleugels neemt. Hè, zodat er toch iets kan bestaan, lokaal. Het is allemaal zoeken. Hè. De bestaande structuren die doen het niet meer. Maar laten we één ding met elkaar niet vergeten. Dat evangelie waar de kerk van leeft, dat doet het nog steeds. En dat zal het ook echt blijven doen. En ten diepste komt het daar ook op aan. Dat we van dat evangelie willen leven. En dat we daarvan durven getuigen in deze wereld. Ook als de tegenstemmen misschien wel krachtiger lijken te worden. En het soms ook al wat verder gaat dan dat men enkel zegt, nou geloven dat doe je maar achter de voordeur. Soms merk je wel eens dat er aan dingen echt wordt geknaagd. En dat je moet opletten of dat de vrijheid van godsdienst niet verder en te ver wordt ingeperkt. En ik denk dat we ons in Nederland dan nog best gelukkig mogen prijzen. Maar je hoeft niet helemaal niet zo ver bij ons vandaan te zijn om te merken dat het als veel ingewikkelder is. Zelfs in Europa. Maar aan de andere kant heb ook hoop en moed. Want het evangelie waar we van leven, waar de kerk door groeit en bloeit, dat evangelie van God is nog steeds krachtig. En dat mag ons hoop geven. Dat mag ons hoop geven om moedig kerk te zijn, ook vandaag de dag, levend van het offer van Christus. En als we maar beseffen hoe kostbaar dat is, dan denk ik ook wel dat we mensen zullen vinden die bereid zijn om in de gemeente te dienen. Dat we ook steeds weer mensen vinden die het de moeite waard vinden, ook als dat misschien wat kost, om juist ook die weg achter Christus aan te blijven gaan. En dan vinden we ook elkaar als christenen van verschillende kerkgemeenschappen. Want het evangelie verbindt. Het evangelie is niet gericht op scheiding tussen broeders en zusters, tussen gelovigen. En ook dat mag bemoedigen. Er mag misschien ook soms wel een aansporing zijn om er ook echt naar te zoeken. Dat wil het ook niet zeggen, ach nou ja, er zijn nu eenmaal een paar kerken in het dorp en nou ja, prima toch. Hè? Kijk, vreedzaam naast elkaar bestaan is altijd goed. En toch denk ik wel eens, je mag er ook wel wat last van hebben. Dat je zegt, het is toch wel jammer dat we nou niet allemaal op zondag of op andere momenten in één gebouw zijn of op één plek. Waar we het dan allemaal samen belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is toch geweldig. Hè? Soms, misschien als je wel eens naar een bepaalde bijeenkomst gaat, waar je veel mensen christenen uit andere gemeenschappen ontmoet, dan kun je zo'n ervaring hebben. Of als je in het buitenland eens naar een kerk gaat en ja, je verstaat misschien niet alles, maar er klinkt een lied en je kent de melodie en de tekst, de woorden in je eigen taal, die komen zomaar boven. En je denkt, hé, hier kennen ze dat lied ook. Ik versta het wel niet, maar ik weet, wij zingen, wij belijden samen hetzelfde. Kijk, dat kan geweldig bemoedigend zijn. Dat kan je ook een moment geven dat je niet gauw vergeet. Dat je hoop geeft. Omdat je samen bent in de naam van Christus. Christus die zijn kostbaar bloed voor zijn gemeente heeft geofferd. Christus die zijn kerk bewaart. En niet omdat de kerk een doel in zichzelf is. Nee, laten we dat ook niet vergeten. Het gaat uiteindelijk om dat grotere, het koninkrijk van God. Die wereld die ook naar zijn beeld geschapen en geboetseerd is. En waarin iedereen die zijn naam belijdt en die door hem ook bij name is geroepen en die daar amen op heeft gezegd, een plek mag hebben. Dat rijk van vrede en gerechtigheid in alle volmaaktheid. Ja, en dan wordt ook werkelijkheid wat Jesaja dan al zegt, hè? Dat de mensen niet moeten vergeten dat er maar één God is. De Heere, de God van Israël. Ja, dan, en zo lezen we dat bijvoorbeeld in het avondmaalsformulier, maar ook bij de apostel Paulus, dan zal God alles in allen zijn. Dan is het duidelijk. En dan mag iedereen daar ook voluit van genieten. En dat met vreugde belijden. Maar nu is dat nog niet zo ver. We leven daar naartoe. Maar nu zijn we nog kerk hier in deze aardse bedeling. En is het ook onze opdracht om met hoop en goede moed, met de belijdenis van Christus als Heere, als de Verlosser, die ons heeft vrijgekocht van de duivel, de dood en de zonde, om met die belijdenis op weg te gaan en zo kerk van hem te zijn. En weet dan dat die God heeft gezegd, ook in Christus, je bent van mij, mijn eigendom. En ik zal je er doorheen leiden, naar mijn toekomst. Want ik sta ervoor in dat je deel van mijn volk bent en blijft. En dat die toekomst ook werkelijkheid wordt. Nou, ik hoop dat dat u, jou en ook mij steeds weer moed mag geven. Om ook vandaag, hier vandaag de dag in Heteren en waar je ook mag komen, een christen te zijn. En om ook kerk te zijn met elkaar. In Christus naam. Amen.
Thank you.
We willen nu samen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. We doen dat door te luisteren naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we dan van Psalm 89 het eerste vers uit de oudere berijming. Dus Psalm 89 het eerste vers uit de oudere berijming. En ieder van ons die spreken dan in zijn of in haar hart en in gemeenschap met heel Gods kerk. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het Rijk van de Dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij ook komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, uw trouw zal nooit wankelen, noch bezwijken. En in die hoop, ja in dat geloof zijn we samen. En mocht uw woord ook openen gaan, mochten wij ook die woorden nadenken. We danken voor de rust, de vrijheid, de ruimte die u daarvoor geeft. Heer, en dat u ons daardoor ook steeds wilt voeden en bemoedigen. Zodat wij vaste grond hebben in het offer van Jezus Christus. En zo ook gemeente mogen zijn. Ook als ja, de tijd misschien onrustig is. Er zoveel dingen zijn die ons zeker kunnen maken. Over wat er in de wereld woedt. Over wat er misschien wel allemaal in ons eigen leven speelt. Maar Heer, dat bent u het rustpunt van ons hart. U geeft ons die vaste grond onder de voeten. En wij mogen zien op onze heiland, Jezus Christus, die het fundament heeft gelegd voor uw kerk, voor uw koninkrijk, die ook de God is die met ons op weg gaat, als de levende, de opgestane Here. Heer, en dan spreekt u ons toe, zoals u eens ooit dat volk Israël ook deed. U bent van mij. Heer, wat een wonder, wat een genade. Dank dat we daar ook vanuit mogen leven. Dat we dat voor zeker mogen houden, omdat het niet van ons afhangt, maar het werk is van uw genade. Geef ons geloof, moed en vertrouwen om dat ook te beamen. En om ook in beweging te komen in de dienst aan u. Wilt dat elke dag opnieuw weer in ons werken. Hierbij bidden voor al die kerkgemeenschappen, die kerken plaatselijk, die ook in de verdrukking leven. Heer, wat is dat soms geweldig zwaar. We beseffen soms niet half wat het kan kosten om uw naam te belijden. Om ook maar iets te laten merken van de liefde voor u. Heer, geef dat we daar ook wel verlegen mee zijn. Dat het ons niet koud laat wanneer wij anderen zien lijden. Dat wij ook vurig bidden en de hulp geven die mogelijk is. Om ook daar de vrijheid voor het evangelie doorgang te laten vinden. Heren, we leggen dat in uw handen. Want uiteindelijk bent u het die alle grenzen doorbreekt. Die ook de grootste machthebbers overwint. En terecht kan wijzen. Die ruim baan kan maken voor uw evangelie en uw rijk. Heer, wilt u het doen? Heer, wij mogen genieten van de rust van deze dag. We gaan straks ook weer naar huis. En misschien verwachten we daar iemand of kunnen we samen naar huis. Het kan ook anders zijn. Wees ons ook dan nabij. Geef ons wat we nodig hebben. Heer, omring ons met uw zorg en trouw. Ook wanneer we de komende dagen weer misschien allerlei taken op ons nemen. We moeten werken, leren. We hebben andere dingen die onze aandacht vragen. Heer, wees met ons. Dat wij het goede mogen doen. Dat wij het kwade uit de weg gaan. Heer, geef dat we ook de gaven ontvangen. En de energie die nodig is om te doen wat u van ons vraagt. Als we mogen dienen in de kerk, Heer, wees dan ook met ons. Geef ons moed, vreugde in die taken. Help ons om dat ook vol te houden. Bemoedig ons steeds door uw woord en door uw geest. Heer, dat wij weten, we zijn door u gekocht. We zijn kostbaar in uw ogen. En u wilt ons ook alles geven wat nodig is. Heer, wees ons zo nabij in de week die voor ons ligt. Met alles waar we naar uitzien, maar ook in de dingen waar we misschien wel heel erg tegenop zien. U kent ons leven in kracht, in zwakte, in vreugde, in zorgen en verdriet. Heer, omring ons als de goede herder, als de Messias, Jezus Christus, die ons ook steeds weer aanmoedigt. Die ons steeds nabij blijft en die met ons op weg gaat naar uw rijk. Uw rijk van vrede en gerechtigheid. Heer, geef ons hoop op die toekomst. Geef dat wij in dat vertrouwen ook alles mogen doen. Heer, wees zo met ons. Wees zo met heel uw kerk. Met heel uw wereld. Dat vragen we enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Er is volgens mij nu gelegenheid om de gaven te geven. Ja, die worden ingezameld. En daarna zingen we uit op toonhoogte die 352. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En we zingen daarvan alle drie de versen. In ieder geval de versen die ook in op toonhoogte staan. Heffen we onze harten op tot de Heere God. Ontvangen we zijn onmisbare zegen om ook voor anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen. Wetenschap.